Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, maar ook thuis zijn heerlijkheid en schone dienst aanschouwen. Gemeente, zingen wij deze psalm, psalm 27 en daarvan het derde vers. Ook vanmorgen horen we naar de geboden van de Heere. En we zingen naar de hoofdsom daarvan. Uit psalm 37, het 14e vers. Wijk af van het kwade en sta met al uw krachten het goede voor. 37 vers 14. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, jullie God, die u uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en naar uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult gij geen enkel werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag. En heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en de tweede die eraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe God en barmhartige Vader, mogen we in onze gebeden bij u komen, bij u schuilen. Heer, we danken voor deze tijd in het kerkelijke jaar. De lijdenstijd. 7 keer 7 dagen uw lijden te betrachten. Heer, help ons daarin. Schenk ons daarin uw geest, opdat we er dieper zicht in mogen krijgen. Heer, en dat we door alles heen uw heerlijkheid blijven zien. Heer, hoe moeilijk, omdat u, Heer Jezus Christus, uw heerlijkheid verborg en bedekte in het menselijke vlees. En hoe u daar stond met een nepkroon op uw hoofd en met een spotkleed tentoongesteld. Heer, hoe moeilijk om dan iets van uw heerlijkheid daardoor te ontwaren. En toch, u, die koning, met eer en heerlijkheid gekroond. Heer, wij bidden u, geef ons ogen van het geloof, om zicht te krijgen op uw heerlijkheid. De heerlijkheid van u, de drie-enige God, u de Vader, licht, uit licht, en daarin ook de Zoon, datzelfde licht verspreidend, die heerlijkheid, die glans. Uw hemelse Vader, uw glans was te groot om het met menselijke ogen te aanschouwen. Mozes mocht alleen het even voorbij zien komen en van achteren bezien. Heer, wij bidden u, geef dat we met ogen van het geloof daar iets, en mag het zijn, ook steeds meer van mogen zien en bewonderen. U, Heere Jezus Christus, die als de man van smarten de weg wilde gaan, van kribben naar kruis, vanuit uw hemelse heerlijkheid bij de Vader, waar u alles had, waar u het vermaak was van de Vader, en dan zo die diepe weg naar het kruis. Uw lichaam liet verbreken, uw bloed liet vergieten, opdat wij er eeuwig deel aan zouden hebben, zalig zouden worden. Heer, heb dank voor zoveel genade. Wij danken u, Schepper Geest, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Wij danken u dat u uw woord wilt heiligen aan ons hart. En dat u dat heilswerk van de Heer Jezus Christus wilt toepassen, zodat het ons deel wordt. En Heere, we zo mogen delen in de enige troost in leven en sterven, het eigendom van u, de Heer Jezus Christus. Heere, wij bidden u, als we vanmorgen, als gemeente naar uw naam genoemd, hier voor een deel bijeen zijn en verbonden zijn met elkaar, ook via de techniek, en daar danken we u voor. Wij bidden u, als we de schriften mogen openen, uw eigen woord. En wij danken u daar, Scheppergeest, voor dat u ons dat woord toebetrouwt. Heer, en dat u dienaren roept om dat woord in alle getrouwheid te ontvouwen, te verkondigen. Maar geef dan wat daarin nodig is. Zicht op u, de leiding door uw geest. Heer, dat we in de volle rijkdom daarvan, en wie zijn wij, menselijke dienaren, wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, en dan toch die roeping om de volle rijkdom daarvan te ontvouwen, en help ons daarin. En Heere, geef een ontvankelijk hart, een open hart. Heere, dat uw woord aan zijn werk mag doen. En u weet wat voor vragen we kunnen hebben. Heere, er kunnen ze zoveel zijn. We kunnen met zoveel dingen zitten. Heer, het kan zomaar zijn dat we al een kerkbank versleten hebben en u eigenlijk nog steeds niet echt kennen. En nog steeds niet delen in dat ene nodige. Heer, maak het anders. Kom dan zo krachtig vanmorgen naar ons toe. En binnen bij ons. Dat het anders wordt, moet worden. Heer, we bidden, mag zo uw woord in betoning van geest en kracht zijn. Geef woorden om te spreken. Wij bidden voor allen die een roeping in deze dienst hebben. Heer, vanuit het bestuur ook, de gebeden. Wij bidden ook voor degene die de lofzangen die u ons gegeven hebt mag begeleiden. Heer, wat een voorrecht om in deze tijd toch de lofzang te mogen zingen, te mogen aanheffen, zodat ook de lofzang mag voortgaan. Heere, uw lof verkondigd mag worden. Wij bidden voor degene die de techniek behandelt, heren. We hebben allen u zo nodig, ook de koster. Onze verwachting is in alles van u. Gedenk uw gemeente thuis, ook de kinderen, jonge gezinnen. Houd ze erbij. Hoor onze beden. Vergeef genadig onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, ik lees met u uit het Evangelie naar Johannes. Johannes 18. En we beginnen te lezen in vers 28. En ik lees met u door tot en met vers 7 van Johannes 19. Jezus voor Pilatus. Zij dan leidde Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was morgens vroeg. En ze gingen niet in het rechthuis, opdat ze niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het paascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zei: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Ze antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener was, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zei tot hen: neem gij hem en oordeel hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zei tot hem: zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: zegt gij dit van uzelf of hebben anderen het u van mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik de Joden niet was overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tot hem: zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde: gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. En ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zei tot hem: wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zei tot hen: ik vind geen schuld in hem. Toch gij hebt een gewoonte dat ik u op het paascha één loslaten. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaat? Zij dan riepen alle wederom, zeggende: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om en zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zei tot hen: zie, ik breng hem tot ulieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen: zie, de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen ze, zeggende: kruis hem, kruis hem. Pilatus zei tot hen: neem gij hem en kruis hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf, Gods Zoon, gemaakt. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen vanmorgen in de preek stilstaan bij Johannes 19, vers 4 en 5 vooral. Pilatus dan kwam wederom uit en zei tot hen: zie, ik breng hem tot ulieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen: zie, de mens. Gemeente, tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek Jezus uitgebracht en aangewezen. Jezus uitgebracht en aangewezen. En ik wijs ook nog even op de vragen die ik bij de liturgie gevoegd had, ook voor degene thuis. En ik heb ook eerst nog een paar afkondigingen namens uw bestuur. Wat de diensten voor zondag 28 februari Deo Volente betreft, om 10 uur dominee M. Baan. Dan is het voorbereiding op het heiligavondmaal. En om 6:30 dominee J. Koppelaar uit Katwijk aan Zee. En de eerste collecte is voor het onderhoudsfonds, de tweede voor de evangelisatie. En deze worden gehouden bij de uitgang. Hartelijk aanbevolen. Tot zover deze afkondiging. En als voorbereiding op de preek zingen we dan uit Psalm 69, het vierde vers. Ik draag de schimp, de smaad en de overlast. Een psalm die heel duidelijk al in het teken staat van het lijden. 69, het vierde vers. Thank you. Gemeente, jongens en meisjes, vanmorgen hoop ik eigenlijk hetzelfde te doen in zeker opzicht als wat Pilatus deed. Jezus uitbrengen, naar buiten brengen, voortbrengen en hem aanwijzen. Dat is onze roeping in de prediking. Jezus naar u toe brengen en op hem wijzen. Maar die Pilatus, jongens en meisjes, wie was dat eigenlijk? Eigenlijk een beetje bijzonder dat in het 29e vers van Johannes 18 ineens Pilatus opgevoerd wordt. En ja, verder wordt helemaal niks over hem geschreven daar. Maar hij was stadhouder in Judea. En hij regeerde namens de Romeinse keizer. En dat was Tiberius. En deze stadhouder van Judea, die regeerde in de tijd van de Heer Jezus, die had eigenlijk maar één doel voor ogen. Het ging hem eigenlijk om zijn eigen koninkrijk. Zijn eigen hachje. Het ging hem om macht. Koste wat het kostte, wilde hij in een goed blaadje staan bij de Romeinse keizer. Ergens wilde hij kiezen voor het goede. Maar hij had te weinig ruggengraat. En waar liep het op uit dat hij opportunist werd en koos voor zijn eigen zaak. Pilatus, hij is het symbool van macht. Hij weet zich geplaatst als dat symbool van macht tegenover de waarheid. En gemeente, dat komt nog volop voor. Machten die zich ergens geplaatst weten tegenover de waarheid en ergens misschien diep in zich wel voelen van hoe wij handelen is niet goed, maar toch, het gaat hen om macht. Denk alleen maar even aan wat er op het ogenblik zich afspeelt in Myanmar. Hè, dat leger, die legerleiding weet deksels goed dat ze de waarheid niet aan hun kant hebben. Omtrent ook die verkiezingsoverwinningen, zo, dat weten ze best wel. En toch, ze ruiken maar één ding en dat is macht. Zo ook Pilatus. Hij weet hoe die moet handelen. Hij weet het. Maar uiteindelijk zwicht hij voor de macht en verwerpt hij de waarheid met een hoofdletter. Eigenlijk is het heel dramatisch wat er hier in Johannes 18 en in Johannes 19 gebeurt. Pilatus, hij moet recht spreken in het rechtsgebouw. En daar is dat gebouw voor. En daar heeft hij te zijn. En van daaruit moet hij gewoon op een eerlijke, integere, juiste manier gewoon recht spreken. En hij heeft al gesproken, ik vind geen schuld in deze mens. Nou, dan heb je maar één ding te doen. En dat is gewoon Jezus vrijspreken. En zo staat deze Pilatus tegenover de waarheid. Jezus. Maar aan de andere kant weet hij dat hij ook tegenover een andere groep staat. Die groep daarbuiten, die niet eens in het rechthuis wil komen, want ze denken alleen maar aan zichzelf. Nee, daarbuiten, dat volk, met een macht, in hun onwetendheid, het duister van hun onwetendheid. En Pilatus, hij heeft alleen maar in dat rechthuis te blijven, daar heeft hij recht te spreken. En wat doet Pilatus? Hij weet zich tegenover twee machten gesteld. Jezus, de waarheid aan de ene kant en aan de andere kant dat onwetende volk buiten. En dan jojoot hij heen en weer van de ene groep Jezus naar de andere groep, het volk. En dan kun je je afvragen, Pilatus, wat ben je nou aan het doen? Pilatus, wat ga je doen? Laat je je oor hangen naar wat je zelf gezegd hebt, dat je in Jezus geen schuld vindt. Nou, dan heb je maar één ding te doen. Hem vrijspreken. Luister dan naar je geweten. Of Pilatus, laat je misschien toch je oor hangen naar het geschreeuw van die mensen in het donker van hun onwetendheid. Die onrecht willen. Ze geweten spreek nog. en geeft heel duidelijk aan wat hij zou moeten doen. Maar zijn onderbuikgevoel zegt heel iets anders. En tenslotte kiest hij tegen zijn geweten in voor zichzelf. Oog in oog met de waarheid. Gemeente, al met al is het heel apart wat hier gebeurt. Pilatus is eigenlijk een heel tragische figuur. Hij is de handhaver en de beschermer van het alom en eigenlijk nog steeds geprezen Romeinse recht van toen. En hij had maar één ding te doen, volgens dat recht, gewoon volgens de regels van het recht, ook schuilen achter dat recht, volgens dat recht gewoon eerlijk recht spreken en daarmee klaar. Dan had hij gewoon zijn werk gedaan. En Jezus de beklaagde, hij moest zich beschermd weten door dat alom gerespecteerde Romeinse recht. Maar Pilatus, hij wringt zich in allerlei bochten. En hij laat het recht struikelen op de straat. En dan laat hij Jezus geeselen. Onschuldig. En toch. Het was vreselijk. Dan werd je bovenlichaam ontkleed. En dan werd je voorover vastgebonden, vaak aan zo'n pilaar. Zodat de huid van je rug strak gespannen stond. En dan werd je gegeeseld met zo'n leren riem met stukjes bot of stukjes lood daaraan. En dat is onvoorstelbaar dat hij dat liet doen. Zo pijnlijk, zo vernederend. En dan staat er ook nog dat ze hem sloegen in zijn aangezicht. Dat moet je voorstellen. Jezus, de Zoon van God. En van God zingen we in de psalmen Gods vriendelijk aangezicht vol vrolijkheid en licht. Nou, dat geldt ook voor het aangezicht van de Heer Jezus. Je moet je voorstellen dat je daarin, in dat aangezicht vol vrolijkheid en licht, dat je daar met jouw zondige handen op slaat. Het is toch niet voor te stellen. En dan zetten ze hem ook nog een doornenkroon op zijn hoofd. En dan doen ze hem ook nog een purperen kleed over zijn lichaam. Purperrood met een diepe betekenis. De gemeente rekent dat het volk daar buiten haast begon te krijgen. Want het werd alsmaar warmer. En ze wisten het, straks breekt de Sabbat aan. En dan moet het allemaal achter de rug zijn. Geen wonder dat de gemoederen opliepen. En dan Pilatus die maar heen en weer loopt. Ik kan me voorstellen dat ze op een gegeven moment geroepen hebben, Pilatus, stop er nou eens mee met dat heen en weer lopen. Spreek nou eens recht. Schiet op. Want straks moet je wel klaar zijn, hè, voordat de zon ondergaat. En dan staat er in vers 4 een heel apart zinnetje. Pilatus komt naar buiten voor de zoveelste keer. Maar wel voor de laatste keer nu. Met Jezus. En dan zegt hij, zie, ik breng hem tot u uit. Heel bijzonder zinnetje. En als je dat gewoon op je laat inwerken, dan denk je, het lijkt wel de vervulling van Zacharia 6, 12e vers. Zie een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats tevoorschijn komen, tevoorschijn gebracht worden. Hier zie je die man, met een hoofdletter, die Spruit tevoorschijn komen. Maar ja, wat denkt Pilatus? Dat dit de enige keer is dat deze man naar buiten komt? Wat denkt hij? Was deze man al niet opgekomen, uitgekomen in Bethlehem? En wat denkt hij? Was deze man al niet tevoorschijn gekomen toen hij zijn rondwandeling op aarde begon, daar bij de Jordaan, om gedoopt te worden? En hier op Gabbata, ja, hier komt hij opnieuw tevoorschijn. En dan staat hij daar, moet je voorstellen. Met dat spotkleed, die spotmantel om zijn lijf. En met zo'n doornenkroon. Moederziel alleen. En ik weet het, het apocryfe geschrift Handelingen van Pilatus. Dat beschrijft dat er allerlei mensen bij Gabbata kwamen die het voor Jezus op gingen nemen. En die scandeerden naar Pilatus van laat hem los. Als eerste Nicodemus. En als tweede die man die 38 jaar ziek geweest was en genezen was. En ten derde iemand die blind geweest was. En ten vierde schreef er dan nog iemand die roept van ja ik was krom en met één woord heeft hij me recht gemaakt. En bovendien ook die bloedvloeiende vrouw die kwam en het voor hem opnam. Nou, er staat niets over in de Bijbel en volgens mij is het ook helemaal niet gebeurd. Eén, en die wordt ook genoemd, die wordt in de Bijbel ook genoemd. Eén, dat weten we wel. En dat was Procula. En dat was de vrouw van Pilatus zelf. En ook zij komt. En neemt het voor Jezus op. Ze heeft over hem gedroomd. En ze weten, deze man is rechtvaardig. En haar man moet niet zich vergrijpen aan deze rechtvaardige Jezus. En gemeente, die woorden zie ik, breng hem tot u uit. Pilatus bracht Jezus tot de mensen uit. En dan lijkt het wel of dat uitkomen van Jezus, en ik verwijs nog even naar die profetie in Zacharia 6, dan lijkt het wel of dat uitkomen van Jezus afhankelijk is van Pilatus. Maar wel nee. Pilatus zag alleen maar in het hier en het nu, vanuit zijn platte bestaan. Maar Pilatus moest terugzien naar de eeuwen der eeuwigheid. En Jezus kwam ten diepste zelf naar buiten. Want hij bewoonde het ontoegankelijke licht bij de Vader. Jongens en meisjes, hij was de vreugde van de Vader. Er staat, heel menselijk gesproken, dat hij speelde voor het aangezicht van de Vader in de hemelse heerlijkheid. En dan, dat vreselijk in Genesis 3, de zonde die plaatsvindt. En dan, dat Jezus dan zelf zegt dat hij uitgebracht wil worden. Dat hij wil uitkomen. Psalm 40 zingt ervan, zie ik kom om uw wil te doen. En dan, ja, hij belooft het. Dat hij vanuit zijn heerlijkheid naar de aarde zal gaan. En als de volheid van de tijd aanbreekt, dan komt hij uit, vrijwillig, in Bethlehem. Het is dus helemaal dat uitbrengen van Jezus, is helemaal niet het werk van Pilatus. Echt niet. Daar heeft de Vader voor gezorgd. En daar heeft Jezus zelf achter gestaan, volledig. En straks zal Jezus zelf uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragend. Gemeente, Jezus ging uit om zichzelf te geven tot een losprijs voor velen. En dan kom ik, jongens en meisjes, nog even terug op waar ik de preek mee begon. Dat ik in zeker opzicht eigenlijk vanmorgen hetzelfde doe als Pilatus. Die er Jezus uitbrengen. Naar u toe brengen, naar jullie toe brengen. Vanuit de Bijbel, vanuit het woord. En wat Pilatus straks ook doet, dat is op hem wijzen. Oproepen om op hem te zien. Hem voorstellen, hem aanprijzen als de God van heil. En dat betekent dat wij in de preek een stap terug moeten doen. En wij moeten achter hem schuilen. Het gaat niet om ons, hij moet schitteren. Hij moet naar voren komen, zodat het zicht op hem valt. En het zicht ook op hem krijgen. Gemeente, preken is niet allerlei beschrijvingen geven over hoe je bij Jezus zou kunnen komen, terwijl je hem helemaal niet voorstelt, terwijl die helemaal achterwege blijft. Dat is geen preken. Preken is Jezus naar voren brengen. Hem voorstellen. Hem aanwijzen. hem aanprijzen. En gemeente, zo breng ik vanuit de schrift vanmorgen ook Jezus naar u uit. Als het lam van God. Als degene waar we het vorige keer over hadden, die ons zijn vriendschap biedt. En hij kijkt ons doordringend aan. En dan vraagt hij, luister, jij kiest toch niet voor Barabbas, hè? Nee toch, je kiest toch voor mij. Wat een doordringende vraag. Gemeente, het is van tweeën één. Ja, maar komt hij dan ook naar mij toe? Jawel, jazeker. En weet je, daar zit ook de hand van de Vader achter. Die hem vanuit de volheid van de tijd, vanuit de heerlijkheid bij hem overgaf. Opdat hij onder ons zou verschijnen. En daar zit ook de Geest achter. Die vanuit zijn eigen woord hem naar ons toebrengt. Hier is hij. En gemeente, als Pilatus Jezus naar buiten brengt, dan zegt hij er meteen bij dat het volk moet weten dat hij in hem geen schuld vindt. Nou, Pilatus, dan is de consequentie makkelijk. Dan kun je hem vrij spreken, toch? En gemeente, weet u wat hier zo opvalt? Dat is heel apart. Pilatus in al zijn lek en gebrek, laat dat duidelijk zijn. Hij stelt wel de goede vragen. Wat is waarheid? Pilatus in al zijn lek en gebrek. Hij geeft ook de goede antwoorden. Hij noemt Jezus koning der Joden. En hij zegt, ik vind geen schuld in hem. Maar het is allemaal zo dubbel. Hij is een onrechtvaardige rechter. Aan de andere kant ook een waarachtige getuige. Maar het is een dooie waarachtige getuige. En gemeente Pilatus, hij zou ook geen schuld in Jezus kunnen vinden. Want Jezus, jongens en meisjes, is het paaslam met een hoofdletter. En misschien weten jullie dat. Een paaslam, Exodus 16. Een paaslam, dat weten we uit Exodus 12, mocht geen enkel gebrek hebben. Moest helemaal gaaf zijn. Dan komt ook Jesaja 53, waar vorige week over gepreekt is, als het ware helemaal naar voren, dat lam Gods, dat de zonde van de wereld op zich laat aanlopen, bedolven onder onze gebreken. Paaslam zonder gebreken, bedolven onder onze gebreken, tot zonde gemaakt. En gemeente, als Pilatus Jezus uitbrengt, dan brengt hij hem uit als het paaslam zonder gebrek. En zo vertoont Jezus zich. En als je hem dan ziet staan, dan snap je er niks van. En dan denk je, is dat een paaslam zonder gebrek? Dat moet toch een prachtig gezicht zijn? En als Jezus dan paaslam zonder gebrek is, dan moet het toch een en al heerlijkheid zien zijn wat je ziet. Maar dat is bedekt in zijn menselijke vlees. Maar het is ook bedekt onder die doornenkroon. En het is ook bedekt onder dat spotkleed. Gemeente, die twee dingen hebben een geweldige betekenis. De doornenkroon en dat spotkleed. Er zit een hele wereld schuilt daarachter. Die doornenkroon is gevlochten door soldaten. En jongens en meisjes, doorns, waren die er in het paradijs al? Nee. Die waren er vanaf Genesis 3. Door de zonde. En dan brengt de aarde doorns en distels voort. En ze zijn het symbool van de vloek over Gods schepping. De vloek van God over de aarde. We lezen in Jesaja 34 dat als het volk Israël ongehoorzaam is aan God, dat er overal doorns gaan groeien als oordeel van God. En dat oordeel, de vloek over de zonde, komt terecht op het hoofd van Jezus. En zeker die soldaten hebben die kroon gevlochten. Maar jongens en meisjes, als ik heel goed kijk, hè, naar die soldaten. Heel scherp kijken. En eigenlijk hoef ik helemaal niet zo scherp te kijken. Als ik goed kijk, weet je wat ik zie? Dan zie ik ook mezelf daarbij. Ik heb meegevlochten. Ook in mijn leven zijn er heel veel doornen. En met al die doornen van mijn eigen leven heb ik meegevlochten aan die doornenkroon. Heb ik bijgedragen aan het lijden van Jezus. En daarin was ik niet de enige. Jongens en meisjes, doorns kunnen prikken. Ik hoorde van iemand uit de gemeente, die had van een stuk braak land waar allerlei doorns groeiden, die eigenhandig eruit getrokken. Nou, dan moet je wel werkhandschoenen aan hebben. Maar gemeente, ook al groeien er sinds Genesis 3 doorns, eenmaal komen ze in het vuur terecht. Nog iets over die doornenkroon, hè? Er staat heel expliciet bij, en dat is eigenlijk apart, dat die soldaten die doornenkroon op Jezus hoofd drukken. Nou, het hoeft er helemaal niet op bij te staan. Er had gewoon kunnen staan dat ze hem een doornenkroon opzetten. Het is vanzelfsprekend dat dat op zijn hoofd gebeurt. Tuurlijk, een kroon krijg je op je hoofd. Toch staat het erbij. En het zou best kunnen zijn dat dat niet zomaar zonder reden is. Dat alles te maken heeft weer met Satan. Dat de hand van Satan daarachter zit. Want wat was er gezegd tegen Satan in Genesis 3? Dat zijn kop vermorzeld zou worden. En Satan die beseft terdege, het gaat er nu op aankomen. De ultieme strijd kon zo dadelijk wel eens gestreden moeten worden. En laat ik Jezus dan een stap voor zijn. En laat ik op deze manier proberen zijn hoofd te raken. Het is hem niet gelukt. En gemeente, dan nog even iets over die doornenkroon. Jongens en meisjes, het woord doornenkroon bestaat eigenlijk uit twee woorden, doornen en kroon. En ik heb het nu steeds over die doornen gehad, van die doornenkroon, over de vloek daarvan en zo. Maar er zit ook het woord kroon in. En het woord doornen verwijst naar Genesis 3. Maar het woord kroon verwijst naar Genesis 1. Toen wij mensen gekroond werden met eer en heerlijkheid. Psalm 8. En dat was voor ons mensen niet genoeg. We wilden meer, we wilden als God zijn en zo. En waardoor we alles kwijtraakten. En wat zien we dan hier in Genesis 19, die soldaten? Die maken een doornenkroon. En wat doen ze eigenlijk? Het prachtige scheppingswerk van God. De mens die gekroond wordt met eer en heerlijkheid. Ze vlechten dat dooreen door het zondaarswerk van Genesis 3. De vloek. Alles door elkaar. En dat is nou het verwarrende van Satan. Altijd alles in de war sturen. Door één mengen. Gemeente, toch zullen de doornen niet het laatste woord hebben, maar de kroon. Want deze koning in verhulling zal eenmaal triomferen. Hij is voor Pilatus een kruiskoning, maar straks is die koning in heerlijkheid. En als we met geloofsogen naar deze koning mogen zien, door Gods genade, dan zien we een nieuwe, geweldige toekomst. Hé, jongens en meisjes, hoe ziet die toekomst eruit? Een nieuwe toekomst, een nieuwe aarde, een nieuw paradijs. Daar zijn geen doorns meer en geen distels meer. En voor een doornstruik groeit daar ineens een dennenboom. Prachtig toch? En voor zo'n distel groeit er ineens een myrteboom. Prachtig. Dat, het nieuwe paradijs. En dan de mens die zalig wordt. Wij steken het hoofd omhoog, zegt het geloof. En wij zullen de eerkroon dragen. Niet de doornenkroon, die heeft Jezus gedragen. Maar de eerkroon. En gemeente, dan dat purperen kleed. Kijk alleen eens naar die kleur. Purperrood. Ja, dat is een bijzondere kleur. Weet je waar dat de kleur van is? Het is de kleur van de zon. Al waren je zonden rood als purper, ik wil ze maken als witte wol. Purperrood, de kleur van de zonde. En dat kleed, dat spotkleed, wat Jezus over zijn lichaam krijgt, dat heeft de kleur van de zonde. En dan denk je, dat kan helemaal niet. Want Jezus is de zondeloze. Hoe kan hij dan bekleed worden met een zondekleed? En toch, ja, toch gebeurde het. Wat een vernedering voor Jezus. Hij had helemaal geen kleren nodig, ten diepste. Want kleren zijn de consequentie van de zonde. Wat een vernedering voor hem. En dan met die kleur. En toch hoort het geloof. Het geloofsoor daarin heel duidelijk de stem van de heiland. Die klinkt. Zondaar. Zondares. Met dat kleed van zonde. Zo rood. Als purper, als karmozijn. Geef dat kleed maar aan mij. Ik draag het wel. Laat het maar over mij geworpen worden. Ik wil tot zonde gemaakt worden. En dan geef ik jou het kleed van mijn gerechtigheid. Smetteloos wit. Ik wil tot zonde gemaakt worden, omdat jij, u, rechtvaardig voor God zult zijn. Gemeente, wie deze Jezus, dit lam Gods, aanschouwt en in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat zegt niet ik, maar dat zegt het woord. En gemeente, alsof het nog niet genoeg was dat Pilatus Jezus naar buiten brengt in dat spotkleed en met die nepkroon op, zegt hij er ook nog bij. Zie de mens. Eerst dat woordje zie. Wat een prachtige uitroep. En dat, ja, dat wil ik ook zo graag u en jou doorgeven. Om op Jezus te zien. Ik heb thuis een boek van ongeveer 1000 bladzijden. Het is gewoon niet voor te stellen. Het gaat alleen eigenlijk maar over het zien op Jezus. Zo heet het ook. Het zien op Jezus. Zoveel is daarover te zeggen. Zoveel heerlijkheid. En daar roept Pilatus toe op. Zie! En dan op Jezus wijzend. Zie de mens. In het Latijn de bekende woorden ecce homo. In allerlei kunstwerken zie je dat weer terugkomen. Deze uitspraak van Pilatus. Zie de mens kan vanuit het Grieks allerlei betekenissen eigenlijk ook hebben. Daar zit ook iets in van het meelijwekkende. Kijk, deze zielige mens eens, dat klinkt er ook in mee. Hè. De mens is een broosheid, in zijn kwetsbaarheid. Een verslagene, een verachte, voortgedreven als een beest. Pilatus, kijk eens dieper. Hij kan het niet. Pilatus, ik zei al, zijn blik is plat. En hij kijkt alleen naar het hier en het nu. Hij kijkt niet hoger, niet dieper. Het wezenlijke van Jezus gaat aan hem voorbij. Pilatus, zie je dan niet? Dat als jij zegt, zie de mens, dat profetische woorden zijn. Heb je dat niet door? Dat dit het vlees geworden woord is. Het woord dat vlees is geworden. Johannes 1. Hier staat hij. De mens. Met een hoofdletter. Zoals God hem bedoeld heeft. De zondeloze. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Van hetzelfde wezen met de Vader. Pilatus, heb jij dan niet door. Dat hier deze mens staat in zijn vernedering. Waar de profeet over gesproken hebben. Pilatus weet er niets van. Pilatus, als je hem mens noemt, weet je dan niet dat jij spreekt profetisch in lijn met de profeet Daniel. Daniel 7. Over de zoon des mensen, de mensenzoon. Pilatus, heb jij niet door dat als jij het woord mens in je mond noemt, dat dat het woord Adam is, mens. En dat je daarmee verwijst naar Adam. Maar dit is niet de eerste Adam, dit is de tweede Adam. De zondeloze. Gemeente, waarschijnlijk probeerde Pilatus door het woord mens een beroep op de redelijkheid van het volk te doen. Het is hem niet gelukt. En gemeente, dan nog iets. Er staat in onze vertaling dat Pilatus tot het volk zegt, zie de mens. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat het woord Pilatus schuin gedrukt is. Dat betekent dat het in onze vertaling er niet bij staat. Of dat het in het Grieks er niet staat. In het Grieks ontbreekt het onderwerp in die zin. En Pilatus, hij brengt Jezus uit. En dan wordt er gezegd, zie de mens. Dat betekent, ik geloof dat de vertalers het juist hebben vertaald, dat ze Pilatus hebben toegevoegd. Maar het zou zelfs kunnen betekenen dat Jezus het gezegd heeft. Zie de mens. Er is zelfs een uitleg, die ik niet geloof, die zegt dat de heer Jezus, toen hij uitgebracht werd door Pilatus, dat hij toen tegen het volk, naar het volk toe op Pilatus gewezen zou hebben. En dat hij tegen het volk gezegd zou hebben, zie de mens, wijzend op Pilatus. Omdat Pilatus tegen het volk had gezegd, zie uw koning. En dat Jezus daarmee wil aangeven, ja ik ben koning, maar hij is maar een mens. Ik geloof niet dat het klopt hoor. Maar het zou kunnen. Exegetisch gezien zou het kunnen dat Jezus het gezegd heeft wijzend op zichzelf. Zie de mens. Hier staat de mens, zoals God hem bedoeld heeft. De Godmens, de knecht des Heren, de zoon des mensen, het woord dat vlees is geworden, zoals de profeten, dat ook, waar de profeten al naar verwezen. Hier staat de mens in zijn vernedering. De mens die zich ontledigd heeft. De mens in de gestalte van een slaaf. Die de mensen gelijk is geworden. Gemeente, in deze mens zien we het beeld van onszelf. Mens onder de vloek. De doornenkroon. Mens bedekt met zonde. Purperrode zondekleed. Dat is ons beeld. Mens onder de vloek, ons beeld van nature, onder de vloek. Met het zondekleed over ons lichaam. Maar, als dat nog de werkelijkheid is, laat het ons uitdrijven naar hem. Gemeente, behalve lam is hij ook, en behalve mens is hij ook koning. Leeuw uit de stam van Juda, overwinnaar in de strijd. En hij zal zijn volk zalig maken. En gemeente, tenslotte, als ik heel goed naar deze mens kijk, zie ik nog een gelijkenis. En meestal wordt dat overgeslagen, omdat we bang zijn voor politieke prediking en zo. Ja, daar moet de prediking ook niet in terechtkomen en in verzanden. Maar toch, in deze onschuldige man, mens, zie ik ook al die mensen wereldwijd oplichten, die onschuldig als Jezus gemarteld worden op zoveel manieren, gevangen zitten, in werkkampen geknecht worden. Ik denk aan christenen, straks zullen we ook bidden voor Shafkat en Shakufta, die twee Dat christelijk gezin in Pakistan, wat al 7 jaar in die dodencel onschuldig gevangen zit. Vanwege blasfemie, ze zouden de profeet hebben gelasterd. Ach, het is niet zo. Recent zijn er weer 2 zendelingen in Pakistan, beide met de naam Masih, beschuldigd van blasfemie. En die zullen ook weer achter de tralies blijven. Ik denk aan al die christenen ook in Iran, die op dezelfde manier vaak vervolgd worden in Noord-Korea. Ik denk ook aan mensen als Aung San Suu Kyi en Navalny, ten onrechte opgesloten. Wereldwijd kwetsbare mensen, gemarteld. Overal wereldwijd Pilatussen. Moest denken aan Niemöller. Misschien ooit van gehoord. Predikant uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland. Gevangen gezeten. Niemöller. Die op een gegeven moment uitriep dat hij overal om zich heen Pilatussen zag. En hij zei: de verleiding ligt altijd op de loer om Pilatus na te doen. En jezelf te sparen ten koste van anderen. Gemeente, ik eindig met de woorden: zie, de mens. Dat is niet alleen die kwetsbare mens op Gabbata. Maar dat is ook de mens door wie God zijn welbehagen laat voortgaan. De koning. Niet van deze wereld. De mens die, als het goed is, we eenmaal zullen zien, met eer en heerlijkheid gekroond. Mag ik vragen, wie is hij voor u, voor jou? Pilatus heeft heel slecht naar zijn eigen preek geluisterd. Hij bracht Jezus uit en hij wees hem aan. Maar zelf zag hij niet op Jezus, maar zag hij op zichzelf. En daarmee gaan we verloren. Vanmorgen kwam hij vanuit het woord naar u toe en naar jou toe. Ik heb hem geprobeerd uit te brengen, op hem gewezen. Weet dat heel die diepe gang via Gethsemane en Gabbata en Golgotha en het graf, dat hij die gegaan is om ons behoud, op onze zaligheid. Zoveel liefde. Vraag toch. Wederliefde. Ja toch. Amen. Gemeente, zingen we Psalm 129. Daarvan het tweede vers: men heeft mijn rug door ploegers diep geploegd. Gemeente, we willen dankzeggen en voorbeden doen. En we willen de heren danken dat mevrouw K. van Os Wesseling op 16 februari de gezegende leeftijd van 79 jaar mocht bereiken. We willen voorbeden doen voor de heer D. Pronk, die mocht herstellen op zijn hoge leeftijd van corona. We willen bidden voor dominee Burger, die revalideert. We willen de heren danken met de familie Otte, dat het met Martineke gelukkig weer goed mag gaan. We willen ook bidden voor de familie Anker. De vader van Gert is uitbehandeld. Moeilijk bericht. We willen de heren danken dat de zus van Theo Tuilo intussen van de beademing af is. En zoals ik al aangaf, willen we ook bidden voor Pakistanse echtpaar Shafkat en Shagufta. Maar dan neem ik ook die twee zendelingen mee die recent ook werden opgepakt. En we willen ook bidden voor het zending- en evangelisatiewerk voor vervolgde christenen, vluchtelingen. Laat ons bidden. Heren, wij danken u voor uw werk. Wij kunnen er niet bij. Wat een lessen. En wat houdt het ons een spiegel voor? Wij, mens onder de vloek, bekleed met het kleed van de zonde. En dat u daar wilde staan. En dat u de vloek op u wilde gelaten krijgen. En dat spotkleed omhangen kreeg en dat toeliet. Heer, hoe bijzonder. Waar u het zegt, geef mij nou maar dat zondekleed van u en van jou. Want voor jou is het te zwaar. Je bezwijkt er eeuwig onder. Geef mij het maar. En dan krijg je van mij het kleed van mijn gerechtigheid. Wat ik verworven heb. Ik neem die vloek af, want ik heb die vloek op mijn eigen hoofd geladen. En met al die zonde en die vloek ben ik gegaan naar het vloekhout. Om mijn bloed te geven, mijn leven te geven, ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heere, geef dat we mogen weten. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Heren, wij bidden. Gebied uw zegen over de verkondiging wereldwijd. Ook hier in deze gemeente. Mogen de gemeente aan u opdragen. Heren, in alle verbanden. Vanuit het bestuur. Het leiding geven. Het pastoraat. Heren, wij bidden. Ga in deze moeilijke tijd, waarin er zoveel beperkingen zijn, ga door met dat heerlijke evangelie van u. En bouw uw gemeente in het allerheiligst geloof. Heren, wij danken dat broeder Pronk op zijn hoge leeftijd mocht herstellen van corona, 96 jaren. En we weten hoe zwak hij is. En we weten dat zijn situatie nog steeds heel zorgelijk is. Heer, maar we bidden voor hem, maar ook voor zijn vrouw. En zo bidden we ook voor dominee Burger in deze periode van revalidatie. Gedenk ook hem, ook zijn vrouw in alles wat ook toch op hen afkomt, ook als ze terugzien. Heer, we danken met de familie Otte. Dat Martineke mocht herstellen van corona en dat ze weer gedeeltelijk haar werk mag doen. Gedenk haar en heel dat gezin. Heren, zo bidden we ook voor de familie Anker. Wat een bericht. Zo aangrijpend. Te horen dat je uitbehandeld bent, die vader. Heren, wij kennen hem niet. U kent hem wel. En u weet wat hij nodig heeft. Heren, onthoud hem dat niet. En geef dat het zo heel die familie mag uitdrijven naar u toe. Wees nabij, geestelijk en lichamelijk. Heer, we danken u met de familie Tuilo voor die zus die van de beademing af is. Heer, wees ook verder nabij. En zo bidden we voor al diegenen die met corona te maken hebben wat de zorg betreft, hulp betreft, het zorgpersoneel, artsen, adviseurs, zoveel terreinen. Heer, geef wijsheid, geef uw bescherming, geef wat nodig is, geef liefde vanuit het hart. Heer, zo danken we voor het nieuwe levensjaar wat u, mevrouw Van Os, wilde geven. Heer, gedenk haar het jaar dat voor haar ligt. We weten niet wat het haar gaat brengen, maar het afgelopen jaar, u hebt haar gespaard. En Heer, wij bidden, mag dit een jaar zijn waarin uw zegenende handen op haar mogen rusten. Leid haar in alles. Heere, zo danken we u voor wat u ons gaf. Wij bidden, vergeef wat niet goed was. Doe ons leven uit uw genade. En Heere, als er gewezen werd op die mens die daar stond, ten onrechte beschuldigd, gemarteld. Heere, dan denken we ook aan al diegenen wereldwijd die gemarteld worden, in gevangenissen kwijnen. We denken aan Shavkat en Shakufta. Heer, maar we denken ook aan die zendelingen, ook in datzelfde land Pakistan, waar zoveel omwille van het geloof gemarteld worden. Heer, we denken ook aan al die andere gebieden, Noord-Korea, Afghanistan, Iran, maar ook in allerlei andere gebieden, waar christenen het zo moeilijk hebben. We denken aan uw vervolgde kerk. Heere, geef volharding. Wij bidden voor de voortgang van de verkondiging van uw woord wereldwijd. Ook voor het zendingsveld, voor evangelisten. Geef wat nodig is. Heere, dan denken we ook aan ons eigen land, wat ook verworden is tot zendingsland. Wilt u ook hier uw koninkrijk uitbreiden? Heere, zo bidden we ook voor ons land en onze regering, om ook wijsheid in alle maatregelen die genomen moeten worden. Heer, en dat het niet alleen maatregelen zijn die de gezondheid op het oog hebben, maar ook het welzijn van ons als onderdanen. Heer, wij bidden, geef dat we als kerk, als christenen, een voorbeeld mogen zijn in deze moeilijke samenleving. Een voorbeeld in naastenliefde, een voorbeeld in zorg, een voorbeeld in oog voor elkaar en bovenal ook in de christelijke gemeente. Heere, wees nabij. Zo bidden we ook voor de situatie in de wereld. Als we denken aan al die vluchtelingen, al die zwervers, daklozen, mensen in de goot, kindsoldaten, kinderen die terecht zijn gekomen in de prostitutie, mensen die, ook jongeren, die worstelen met psychische problemen, met hun geaardheid. Zoveel dingen die in deze tijd ineens levensgroot lijken en blijken te zijn. O God, ontfermt u zich een wereld die voortleeft. Maar Heere, wij bidden, wijs op het doel van het leven. Dat het leven mag gaan richting uw eeuwige toekomst. Dat is toch de bedoeling, dat u aan uw eer komt en dat we leven voor u en dat uw koninkrijk wordt uitgebreid en u alle eer mag ontvangen. Heer, zo bidden we ook voor uw volk Israël, u, Heer Jezus, door uw eigen volk verworpen en toch, wat een voorrecht, dat u uw volk niet hebt verlaten en dat u nog doorgaat met uw werk ook daar en met uw beloften. Uw naam zij geprezen. God van alle genade, geef u zegen over deze dag, de komende week, ook als het misschien vakantie is, bewaar voor elkaar. Geef ook vanavond uw zegen over de dienst van het woord en de gebeden. Hoor zo ons gebed. Neem onze dank aan. Vergeef wat niet goed was. Om Christus Jezus wil. Amen. Gebed onze slotzang is Psalm 89 vers 8. Gaat over een heel andere kroon dan de doornenkroon. Wij zullen eerkroon dragen. En dat alles door hem. Door hem alleen. Om het eeuwig welbehagen. Gemeente, ook de gemeente thuis, ontvang, draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen.